Goedemorgen allemaal, van harte welkom op deze tweede Morning Meeting with Changers. Ik ben heel blij om vandaag in gesprek te gaan met Geert de Graande. Geert, ik stel voor dat jij jezelf even voorstelt.
Ja, mijn naam is dus Geert de Graande, 63 jaar, al 40 jaar actief als journalist, copywriter, vertaler, alles wat met tekst te maken heeft. En 2,5 jaar geleden, samen met Micha Verheijden en Elke Leijman, heb ik ReStory opgericht. Een platform voor impactjournalistiek, waarin wij denkers en doeners aan het woord laten die nieuwe wegen openen in economie, onderwijs en samenleving. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat de manier waarop we de laatste 40, 50 jaar de samenleving en de economie hebben georganiseerd, ons eigenlijk naar de afgrond aan het rijden of drijven is en dat er dringend nieuwe verhalen nodig zijn om nog sporen te leggen op om nog wissels te leggen op de sporen waarop de trein rijdt, waarop we nu zitten.
Ja, dat is heel mooi om te horen hè, hoe dat je met verhalen op die manier inderdaad die wissels wil verleggen. Dus ik ben er heel erg van overtuigd hè, dat je een heel boeiend en heel inspirerend verhaal daarover te vertellen hebt. Nu, de mensen die aan het kijken zijn, die kunnen ook reageren via de chat. Hè, dus laat eens even weten dat je er bent, wie dat je bent, van waaruit dat je aan het kijken bent, aan het luisteren bent. Hè. Als je vragen hebt of als je ideeën hebt, zet het erbij. Hè, en dan neem ik dat mee in ons gesprek hè, met Geert van vandaag. Hè. Dus laat even weten wie dat je bent en wat dat je vraag is voor Geert voor vandaag hè, en wat je graag wil inbrengen. En nu, Geert, we hebben er juist al even wat aan het inpraten geweest. Hè. En heb je gezegd hè, van ja, ik wil echt wel met mijn nieuwe verhalen hè, die wissels verleggen. Hè, en wat je er juist ook zei, hè, voor zorgen dat we als mens overleven op deze wereld. Hè. Want ja, de berichten dagelijks over burn-outs en mensen die uitvallen, mensen die niet gelukkig zijn, die cijfers die stijgen eigenlijk alleen maar. Hè. Nu, wat is voor jou zelf daarin een grote uitdaging als het gaat over omgaan met verandering? Hè? Heel top dat je zegt van, ja, ik wil eigenlijk op wereldvlak een aantal zaken veranderen. Maar voor jezelf zo, wat is voor jou een uitdaging daarin als het gaat over omgaan met verandering?
Ja, de grote uitdaging die wij ook met ReStory zien, is eigenlijk het dominante narratief doorbreken. We hebben het daarnet ook even gehad, nog voor de uitzending begon, over de definitie die we hanteren als we het over succes hebben. Ik was enkele weken geleden, kwam ik de vader van een vriend tegen, met wie ik nog gevoetbald heb. En die mens is in de 80 en die is heel, heel belezen en zo, en die leest de krant. En die had ook ergens iets opgevangen van dat ik met iets nieuws begonnen was. En dan legde ik hem uit wat ReStory was. En toen was die vraag ook van, ja, en levert dat wat op? Heb je daar succes mee? En ik zei tegen hem, André is zijn voornaam. Ik zeg, André, ja, kijk, nu stel je een typische vraag die mensen altijd stellen. Wat is succes? Ja. En we kijken nooit verder dan de materiële kant van succes. We zijn op een bepaalde manier zo vergroeid geraakt met de definitie van succes als ja, dat zien als enkel zaken die materieel zijn. We denken nooit meer aan succes. Dat succes ook kan zijn dat we andere mensen blij maken. Binnenkort, volgende week denk ik, is het complimentendag. Internationale complimentendag. En dan gaan we waarschijnlijk weer die ene dag gebruiken om te zeggen van we gaan een complimentje geven. En dat maakt als een soort aflaat dan weer alles goed. Te vergelijken met alleen maar bloemen kopen voor je geliefde op Valentijn. Of alleen maar beste wensen sturen bij gelegenheid van een verjaardag of met nieuwjaar en voor de rest dat allemaal vergeten, terwijl dat we eigenlijk een ander narratief, een andere levenshouding, een andere cultuur van waardering nodig hebben, denken
Ja.
wij. En dat
Ja.
proberen we ook bij Restory ook duidelijk te maken. En dat begint ook allemaal in het onderwijs, hè. En er is nu heel
Ja.
veel te doen geweest rond de COVID-pandemie natuurlijk en het openhouden van de scholen en leerachterstand. Maar dan vroeg ik mij altijd af, ja, leerachterstand voor wat? Om kinderen te blijven leren volgens dezelfde normen en definities van succes die we hanteren. Zouden we kinderen niet beter leren over empathie, over liefde, over waardering, over solidariteit? Dus de allergrootste uitdaging, om terug te keren naar jouw vraag, Annemie, is eigenlijk het doorbreken van dat narratief en te proberen andere definities vinden voor bepaalde woorden en er ook voor te zorgen dat mensen aan die andere definities gaan denken.
Ja, het is mooi wat je zegt, hè? Van als we succes zouden ervaren als maken we mensen blij, hebben we mensen blij gemaakt, hè? En als je dan op het einde van de dag zou kunnen terugkijken van wat heb ik nu bijgedragen, hè? Waardoor dat mensen blij worden, zeg maar, dan krijg je een heel ander verhaal, zeg maar. Hè? Zo, hè? En dat is ook wat jullie met Restory doen. Hè? Dus dat je eigenlijk verhalen vertellen van mensen uit inderdaad verschillende geledingen in de maatschappij. Hè? En hoe dat zij er dan voor zorgen dat mensen blij worden. Hè? Dan krijg je meer het verhaal van, ja, als je gaat werken. En je gaat werken en je wordt blij van je werk omdat je in een context zit waarin dat bedrijfsleiders of mensen die in het onderwijs staan van die ervoor zorgen dat de kinderen, de medewerkers, dat die blij worden van van hetgeen dat ze doen. En daar kunnen ze heel wat zaken in doen om inderdaad mensen gelukkig te maken en mensen blij te maken. Nu, wat zien jullie dan zo in de verhalen die jullie brengen als Restory? Wat maakt mensen blij en wat voor effect heeft dat dan op die mensen of op die bedrijven van de verhalen die jullie brengen? Wellicht hebben met de mensen ook wel gesprekken daarover om die verhalen te schrijven. En wat merken jullie dan vooral van als je merkt dat iemand mensen blij maakt? Wat doet dat met de werknemers zelf of de kinderen in het onderwijs? Wat voor effect heeft dat?
Ja, dat is ook een van de moeilijkheden natuurlijk, hè. Wij zeggen altijd, we proberen impact te creëren en we proberen het mensbeeld te veranderen met Restory. En hoe proberen we impact te creëren? Dat is met drie andere I's. Dat is inspiratie, dat zijn de verhalen die we brengen, dat is interactie. Dat zijn de dingen die we organiseren samen met de coöperanten en mensen die van nabij betrokken zijn bij die coöperanten en ook van iets verder. Want Restory is een coöperatieve vennootschap, omdat we ook zeggen we kunnen het tij keren als we de toekomst als een gezamenlijke onderneming zien. En dan de derde I is implementatie en dat is eigenlijk proberen om bij bedrijven, maar ook bij organisaties ervoor te zorgen dat die verhalen laat maar zeggen, een hoge plakfactor hebben, om ook maar eens te verwijzen naar een ander succesvol boek. Wat dat doet, dat kunnen wij op dit moment ja, nog moeilijk staven, behalve dan door het feit dat wij toch zien op onze events en interactie die wij organiseren, dat daar echt wel mooie dingen ontstaan, dat dat gevoel is, dat wij ook het gevoel krijgen dat wij toch dankzij die verhalen, die inspirerende verhalen, met steeds meer mensen in contact komen, die op een of andere manier en elk vanuit hun eigen invalshoek met dezelfde dingen bezig zijn. En wat wij ook doen is natuurlijk verwijzen naar andere mensen die dat ook al onderzocht hebben. En bijvoorbeeld iets wat in Vlaanderen weinig gekend is, omdat men in Vlaanderen al maar minder bijvoorbeeld naar Frankrijk en naar Wallonië kijkt, wat ik als tweetalige Vlaming wel heel hard blijf doen. Daar is bijvoorbeeld Laurent Marbaché en Isaac Goetz, een filosoof en een professor, die hebben samen het boek geschreven L'entreprise altruïste, waarin zij dus wereldwijd een aantal bedrijven zijn gaan bekijken die ondernemen op een manier waarvan concurrenten zeggen dat kan niet, die gaan binnen de kortste keren failliet gaan. En de titel van het boek zegt het al, dus altruïstisch ondernemen, echt vanuit geven. En dan zijn zij tot de conclusie gekomen, in ieder geval bij die bedrijven die zij toch gevonden hebben wereldwijd, dat die altruïstische manier van ondernemen niet alleen de werknemers, de medewerkers, veel gelukkiger maakt, maar uiteindelijk ook ertoe leidt dat die ondernemingen betere financiële resultaten halen dan al die concurrenten die hen hadden weggelachen, of al dan niet openlijk, en die gezegd hadden van nee, op die manier ondernemen kan niet, want dan ga je failliet. En vandaar ook dat wij, we hebben een twee wekelijks, om de twee weken hebben wij een nieuwsbrief, en de ondertitel daarvan is, het kan wel anders. Wij verwijzen ook heel vaak naar zebrabedrijven, een term die ook nog niet erg goed gekend is. Wij zijn de Belgian chapter van Zebras Unite, en Zebras Unite is opgericht door Mara Zipida, dat is een jonge Amerikaanse onderneemster. 3 jaar geleden vond hij geen funding, geen kapitaal bij de venture capitalists, omdat die alleen maar geïnteresseerd waren om hun geld te geven aan de zogenaamde unicorns. En omdat men dus altijd dierennamen gebruikt voor bedrijven, en heeft die Mara Zipida de zebra tegenover de unicorn gezet. Unicorn, een dier dat leeft in een sprookjesbos, dus niet echt. Je ziet dat ook, hè, aan de aandacht van de media voor start-ups. Wanneer krijgen start-ups echt aandacht? Niet als het over de passie van de ondernemers gaat, maar als het over geslaagde kapitaalrondes gaat. En dus zebrabedrijven zoals Mara Zipida ze gedefinieerd heeft, zijn andere bedrijven dan de unicorns. Zij zijn kuddedieren die niemand achterlaten, en zij hebben witte en zwarte strepen die evenwaardig zijn, waarbij het wit of het zwart dan enerzijds staat voor een gezonde financiële balans voor die onderneming, en de andere kleur dan staat voor een mooie maatschappelijke return voor die onderneming.
En mooi wat je vertelt, hè, van het onderzoek dat dan gedaan is. Hè, dat blijkt als je altruïstisch onderneemt, hè, dat dan succes op verschillende vlakken, op verschillende lagen in een onderneming behaald wordt, zeg maar. Hè. En waar je nu vaak, als je in een onderneming zit, hè, bijdraagt aan één bepaalde succesformule. Dat is dan vooral de financiële kant waarnaar gekeken wordt. En als je dan altruïstisch gaat ondernemen, krijg je eigenlijk succes op verschillende lagen in een onderneming, zeg maar. Hè. En dan blijkt eigenlijk, hè, als je daar succes op verschillende lagen behaalt, ja, dat dan ook nog eens een keer het financiële ook nog hoger is, zeg maar. Hè. Wat dan niet het enige doel is, hè, maar dat het succes eigenlijk op al die niveaus zich vertaalt. Hè. En wat hoor je dan van die ondernemers en van hun narratieve verhalen, die andere verhalen die ze vertellen? Wat merk je dan dat dat doet met de veerkracht van de mensen in die ondernemingen? Of omgaan met verandering, want ook die ondernemingen, we zitten allemaal in een context die constant verandert, die voortdurend verandert. Heb je zo voorbeelden van ondernemingen die ook verteld hebben van, ja, dat maakt ook dat mensen nu op die manier met verandering omgaan als je in een altruïstische onderneming werkt of leiding neemt.
Natuurlijk, ook altruïstisch is een woord, hè. Dat is dan het woord dat die mensen gebruikt hebben. Ik heb in ieder geval al met verschillende ondernemers gepraat die daar dan niet onmiddellijk het woord altruïsme op plakken. Wat ik wel merk is dat de term zebrabedrijven niet erg bekend is en dat het altijd een leuke manier is om een gesprek op gang te brengen. En dan hoor ik bij sommige bedrijven eigenlijk een soort verrassing. Die zeggen, ja, maar mijn grootvader, vooral familiebedrijven dan, en die zeggen dan, ja, maar mijn grootvader is dus eigenlijk altijd iemand geweest die een zebrabedrijf geleid heeft. Want hij had echt aandacht om daar een gezond bedrijf van te maken, maar hij had ook aandacht om de medewerkers in de watten te leggen, om te luisteren naar hun problemen, om te zien dat iedereen hier goed, zich goed voelde enzovoort. Dus dat bestaat heel erg, zebrabedrijven. Alleen natuurlijk weten die ondernemers dat niet, dat ze een zebrabedrijf van la lettre waren, gewoon omdat de term zebrabedrijf maar 3 jaar geleden of 4 jaar geleden uitgevonden is door die Mara Zipida. Dus dat is één ding. Anderzijds, we hebben het daar in het voorgesprek ook even over gehad. Loslaten is moeilijk, veranderen is moeilijk. Ik zeg altijd, elke verkiezing wordt gewonnen met de term verandering, change, changement. Maar eens het zover is, blijkt dat allemaal heel moeilijk te zijn. Ik heb ook... tijdens de eerste lockdown heb ik meegewerkt aan een boek Anders Verder. Dat werd opgezet door Ron van S, waarin hij 24 schrijvers, 20 Nederlanders en 4 Vlamingen, gevraagd had om bijdrage te leveren over hoe het verder moest na de pandemie. En dat we daar dan toch niet zouden terugkeren naar de business as usual. En ik merk toch ook dat er... Bij heel veel mensen toch ook nog die reflex in zit van die pandemie heeft ons nu 2 jaar een beetje door elkaar geschud, maar dat daar toch ook nog een grote reflex zit van laat het maar allemaal snel, zo snel mogelijk terugkomen zoals het allemaal vroeger was. Ja. Dus er blijft daar ook nog een, laat maar zeggen, grote weerstand tegen andere definities van succes, tegen tegen breder kijken dan enkel door de financiële bril. Deze week zat ik met iemand samen die ook heel veel contacten heeft met ondernemers en ik vond dat wel een mooie definitie. Die zei veel ondernemers, ondanks het gevoel dat er wel iets moet veranderen, maar zij blijven in de eerste plaats wandelende Excel-sheets. En dat vond ik wel heel mooi gezegd.
Dus, inderdaad wel een mooi beeld. Hè? Dus het, dus, ja, en inderdaad, we zitten nu hopelijk richting einde die pandemie. Hè? En dus dat je zegt van die verandering, die veerkracht. Als je kijkt naar de verhalen en contacten die je hebt met ondernemers en zo. Wat merk je dan op van die ondernemingen zelf? Ervaar je dat als ondernemingen die dat veerkrachtig zijn, die vlot kunnen omgaan met de voortdurend veranderende omgeving, die daar sneller in kunnen schakelen? Wat hoor je in de verhalen of wat merk je in die ondernemingen als het gaat over omgaan met verandering? Dus of wat vertellen de managers van de verhalen die jullie brengen, die jij brengt met Restory, als het daarover gaat?
Ondernemers zijn natuurlijk gewoon van om te gaan met veranderingen, want dat is een ondernemer wordt eigenlijk dagelijks geconfronteerd met een crisis. Mm-hmm. En ik denk, wat ik daarnet zeg van de weerstand tegen verandering naar een andere manier van denken over economie, komt voor een deel omdat de grootste crisis of de grootste vraag die ze moeten beantwoorden natuurlijk het overleven van de onderneming is. En bedrijfsleiders hebben een verantwoordelijkheid voor al de gezinnen van de medewerkers. Dus op zich is dat ook, nog wel te begrijpen. En, maar tegelijk denk ik ook dat de veranderingen die op ons afkomen zo groot zijn dat we dus echt een transitie nodig hebben. Hè. We hebben het de jongste 10 jaar veel gehad over de digitale transformatie. En ik denk dat we nu naar een duurzame transformatie moeten. Hoewel het woord duurzaam natuurlijk te pas en te onpas gebruikt wordt. Maar met die vorm kunnen we zeggen, denk ik, dat we na die digitale transformatie naar een duurzame transformatie moeten. Ja. En dat ondernemers, dat ook verder gaat dan alleen maar de economie. Hè. Maar bovendien denk ik dat ondernemers echt de sleutel in handen hebben om die duurzame transformatie voor laat maar zeggen, een betere wereld voor de toekomstige generaties te kunnen realiseren. Ik heb voor History een interview gedaan met een Britse dame, Hilary Cottam, die voor de Wereldbank gewerkt heeft. En zij zegt, ja, je hebt eigenlijk 4 puzzelstukken nodig die bij elkaar moeten komen om die transitie tot stand te brengen. Mm-hmm. En zij noemt de politiek, maar volgens haar, en ik denk dat veel mensen het daarmee zullen eens zijn, en dat zelfs politici dat zelf al gezegd hebben, moeten we daar niet veel van verwachten. Hè? Denk aan de beroemde uitspraak van Bruno Tobak in der tijd. Ik weet perfect wat er moet gebeuren, maar dan weet ik ook perfect dat ik niet meer zal opnieuw verkozen worden. Dus Cottam zegt, ja, politici moeten we niet veel van verwachten. Een tweede puzzelstukje zijn wat zij de intellectuelen noemt, en dat zijn de Kate Roberts en de Mariana Mazzucato's en de Christian Felbers van deze wereld, die allemaal vanuit hun eigen invalshoek boeken hebben geschreven over een nieuw economisch systeem dat nodig is.
Ja.
Dat is dus zeer goed voor de bewustwording, hè? Ja, mensen die er nog altijd van uitgaan dat we enkel maar groei en nog meer groei nodig hebben om alle problemen op te lossen, toch te overtuigen dat er meer aan de hand is. Derde puzzelstukje zijn de ondernemers, en die hebben echt de sleutels in handen, want als zij het niet doen, dan gaan we volgens Hilary Cottam het vierde puzzelstukje krijgen. En dat is een echte revolutie. Hè? Wat ook niet helemaal te verwonderen is, omdat je ziet dat er steeds grotere druk op de middenklasse komt. Je hebt een kleine groep superrijke mensen die allemaal rijker worden en geen belastingen betalen, omdat ze op wettige manier fiscale spitstechnologie toepassen. Maar je hebt een veel grotere en veel sneller stijgende groep superarme mensen die echt geen belastingen kunnen betalen, omdat het elke maand krabben is om te kunnen overleven, waardoor je dus eigenlijk met een al maar kleinere middengroep zit op wie steeds grotere lasten drukken. Wat ook helpt verklaren het fenomeen van de burn-outs, de depressies, de zelfmoorden, het aantal mensen dat antidepressiva slikt, het aantal persoonlijke crisissen dat echt enorm groot is.
En je zegt van de ondernemers hebben de sleutel in de handen. Hè? Dus ook iemand die hier schrijft van dus door eigenlijk anders te gaan ondernemen, hè, kan je ook de mindset van de doorsnee burger, zeg maar, veranderen. Hè? En op die manier kan je ook mensen overtuigen om mee te stappen in het andere narratief. Hè? Waardoor dat eigenlijk ook de ondernemers en de mensen van de onderneming op die manier ook een ander verhaal kunnen schrijven. Hè? En waardoor dat je dus eigenlijk de combinatie hebt van de mensen die in het bedrijf werken, met het bedrijf zelf, andere verhalen. Hè? En op die manier ook de verandering, hè, die transitie kunnen bewerkstelligen, zeg maar. Hè? Want zoals je zegt, hè, ik ben ook een boek aan het lezen hè, van Alan Seed, die zegt van de systemen die zijn aan het openbreken. Hè? Ofwel gaan we naar de systemen luisteren, hè? Ofwel gaan de systemen op een bepaald moment zelf openbreken. Hè? En je kan eigenlijk ook naar de systemen gaan luisteren en gaan kijken van wat heb je nodig en daar proactief op ingaan. Hè? En op die manier eigenlijk het een ander verhaal gaan schrijven. Hè? Maar zoals je de rest ook zei, dat betekent dat je zelf ook moet kunnen en willen loslaten, hè? Loslaten van wat dat succes is. Succes op een andere manier gaan bekijken. Hè? Als we succes bekijken als zijnde van hoe maak ik mensen blij? Hè? Dan verleg je heel veel steentjes op een dag. Hè? Ja. Want iedereen maakt elke dag wel een aantal mensen blij op een of andere manier. Hè? En dat betekent dat je ook zelf als persoon op een andere manier moet gaan kijken naar succes en naar verandering. Hè? In het vorige interview dat ik gedaan heb, dat was met Rudy van Damme. En die zei, we zouden eigenlijk veel beter spreken van ontwikkeling in plaats van verandering. Want wij zelf als mensen, de wereld om ons heen, is eigenlijk voortdurend in ontwikkeling. En die ontwikkeling is eigenlijk een combinatie van de wereld om ons heen, de grotere gehele. Hè? En jullie brengen verhalen van ontwikkeling in die grotere gehele, in die ondernemingen. Ja. Dat dat ook is tot een verandering in het grotere geheel. Hè? Maar ook als persoon moet je dan die ontwikkeling aangaan, zeg maar. Hè? En ook zelf als persoon willen ontwikkelen. Hè?
Ja, ik kan daar misschien wel nog iets over zeggen, als ik mag.
Ja.
Het is ook zeer opvallend dat wij zien dat de mensen die het nieuwe gedachtegoed dat wij ook via Restory willen ondersteunen en dat nieuwe narratief willen naar buiten brengen. Ik vind het bijzonder opvallend dat de mensen die daarin mee zijn, als ik het zo mag uitdrukken, dat die bijna altijd ook afkomen met een zeer persoonlijk verhaal die hen tot dat inzicht gebracht heeft. Hè. We hebben een bedrijfsleider ontmoet die bezig is met revolutionaire dingen om plastics te gaan vervangen. Maar in zijn persoonlijk verhaal, ja, een van de eerste dingen die hij zei was: mijn kijk op de wereld is bepaald door het feit dat mijn moeder gestorven is toen ik 13 jaar was. Uh-huh. Iemand anders blijkt dan eigenlijk in de bedrijfswereld terechtgekomen te zijn, terwijl die eigenlijk muziekstudies gedaan heeft. En, uh-huh. en daarom denken wij bij Restory ook, en dat proberen we toch ook naar buiten te brengen, dat kunstenaars een enorm belangrijke rol te spelen hebben in die duurzame transitie waar ik het net over had. Ja. Omdat kunstenaars of designers of in welke vorm dan ook, theater, poëzie. Je ziet trouwens nu bij het overlijden van Stijn de Pape welke enorme reacties dat losweekt. Mm-hmm. Dat kunstenaars die gevoelige snaren kunnen raken, die het een stuk makkelijker maken om dat dominante narratief te gaan doorbreken.
Ja, zeker en vast. Hè. Dus die geven stem op verschillende vormen aan het andere narratieve verhaal. Hè. Er is hier iemand die vraagt wat het vierde puzzelstuk die weer was, Geert.
Het vierde puzzelstukje, daar ben ik uiteindelijk niet toe gekomen, omdat ik aan het afwijken was over die belasting betalen. Ja. Maar dat is gewoon het logisch gevolg daarvan. Dat is de revolutie. Dat is mensen die gaan op straat komen. Dus die Hillary Cotton zegt, ik hoop dat het niet zo ver komt, omdat we anders zouden kunnen ondernemen. Maar als, het zou toch wel een mogelijkheid zijn dat we dat gaan zien. Hè? Trouwens, de gele hesjes was daar een voorbeeld van. Extinction Rebellion is daar voor een stuk een voorbeeld van. Het kan zijn dat het voor mensen op een gegeven moment zo moeilijk wordt in dit systeem. Als we nu de stijging van de energieprijzen zien, die waarschijnlijk na de toestanden in Oekraïne nog... nog zal verslechteren. Het wordt echt voor heel veel mensen heel moeilijk. Hè? Lege brooddozen, kinderen die met lege brooddozen naar school gaan. Op een gegeven moment waarschuwt die Hillary Cotton, zou het vierde puzzelstukje kunnen zijn dat er echt in verschillende landen een volksopstand ontstaat.
Ja, dus het systeem kraakt inderdaad langs alle kanten. Hè? En om die verandering te kunnen bewerkstelligen en om daar zelf ook een verhaal in te schrijven, is ook je eigen persoonlijke verhaal daarin belangrijk. En vaak is het zo vanuit een persoonlijke ervaring dat mensen inderdaad in gang schieten om een andere kijk te krijgen en om stappen te zetten. Hè. Het is heel boeiend, Geert, wat je allemaal te vertellen hebt en hoe dat jullie met Restory narratieven brengen, die laten zien hoe dat ondernemers en mensen in het onderwijs, verschillende lagen van de bevolking, een ander verhaal brengen en het anders doen en op die manier een platform geven aan die stille revolutie die eigenlijk al wel bezig is.